om zo een dienst samen te mogen beleven. Samen zijn als christenen, dat is een feest. En toch zijn er omstandigheden die maken dat we misschien met verdriet in ons hart komen. En ik moet mij excuseren deze morgen, maar er zitten eigenlijk tranen in mijn ogen. We hebben een van onze beste vrienden verloren. En we hebben om 8 uur vanmorgen hebben we dat nieuws gehoord terwijl we aan het ontbijten waren. Iemand die ik wij jarenlang gekend hebben samen met zijn vrouw die volledig verlamd is. En hij is gisteravond om 4:30 overleden en vanmorgen kregen we dat bericht. Hij maakte deel uit van een grote kerk in Oldebroek in Nederland, een Nederlands hervormde kerk. Hij was daar ook ouderling, al jaren nu niet meer. En toch waren wij, als wij naar Oldebroek gingen, en ik ben daar 2 weken geleden nog geweest om te spreken in een kerk, en daar zaten we met 600 mensen. 600, dat is de gemeente waar wij, mijn vrouw en ik, ook lid van zijn, al meer dan 50 jaar. Alhoewel we ook lid zijn van de gemeente hier. Die is gegroeid in die tijd van 50 mensen tot 600. En misschien zelfs wel meer. En dat was ook een feest. En ondanks dat deze broeder ook en deze vriend niet in die Luktor-gemeenschap wordt genoemd. Was het een fantastisch. Hij was ook een familie, hij is een achterneef van mijn vrouw. Maar geestelijk hadden wij heel veel contact met hem. En konden we soms uren met elkaar spreken. Over het evangelie, misschien ook wel over de kinderdoop en de waterdoop, alhoewel we daar niet eens over waren. Maar goed, daar konden we overheen stappen. En nu is hij heen gegaan. Je mag best weten dat we het moeilijk hebben. Waar we natuurlijk naar uitzien is het moment dat we elkaar zullen weerzien bij de Heer. Nog 1 ding en dan ga ik mijn boodschap brengen. Met kracht van de Heer. Wij sliepen bij hen thuis op de boerderij. Hij is lange tijd boer geweest en naderhand is hij veranderd, is hij begrafenisondernemer geworden. Ja, dat is wel een hele omschakeling. Maar hij had altijd een woord voor de mens, een woord van troost en van bemoediging. Terwijl hij zijn dienst uitoefende. En als wij daar dan logeerden, als ik zondags moest spreken in die gemeente, dan logeerden we bij hen. En dan lagen we daar in die boerderij en wij sliepen in een kamertje boven en beneden was de salon. En daar was Willem, eenvoudige broeder, en die zette zich achter het orgel en die begon ons in slaap te spelen. Hij speelde psalmen en gezangen, je liederen. Van Johannes de Heer, opwekking. Dat kenden ze daar helemaal nog niet. En menige keer zijn we zo in slaap gevallen onder de tonen van het lied van Willem van de Kamp. Ja, dit wilde ik toch even meedelen. En als er hier en daar misschien iets hapert in mijn preek, dan moet u dat maar toeschrijven. Aan wat daar zojuist gebeurd is. Trouwens, het is een hele drukke zomer geweest voor mij. Ik heb praktisch alle zondagen ergens gesproken, ook verschillende keren hier. En van vakantie is er nog niet veel gekomen. Ik zou graag met u willen spreken. Ja, ik weet, ja, dat is prima. Over een uitdrukking. Een uitdrukking. Waar ik eigenlijk jarenlang niet mee geworsteld heb, maar waar ik niet echt de betekenis van begreep. 2 woorden. Misschien wil je het eventjes laten zien waar het over gaat. Vreemd vuur. Wonderlijke uitdrukking, vreemd vuur. In de Bijbel wordt gesproken in het boek Leviticus over de uitdrukking vreemd vuur. Wat is vreemd vuur? En ik heb me dat dikwijls afgevraagd. Totdat ik dacht, ja, nou, maar nu moet ik er toch wel eens een keer achter zien te komen. En ik kwam tot de ontdekking, dat als je gaat graven in de Bijbel, daarna de tijd voor kunt nemen, dan ontdek je soms hele wonderlijke dingen. Vreemd vuur, dat is een uitdrukking die komen wij tegen in het boek Leviticus. En ik zou graag twee teksten willen lezen. Misschien mag het volgende plaatje komen. En dan zal ik jullie niet langer vermoeien met beelden. Alleen nog eentje direct van de tabernakel. We lezen misschien te weinig in het Oude Testament, maar er zijn wonderbare schatten te vinden in deze boeken. Ik denk aan Leviticus hoofdstuk 6, Leviticus 6, vers 1 tot 3. Het gaat hier om de offers. In Israël vele offers die gebracht werden eerst in de tabernakel. Je zag die ambulante tempel. Naderhand is er de tempel van Salomo gekomen. Een boek Koningen, Kroniek. En dan is er nog een tempel gekomen, namelijk de tempel van koning Herodes, waar ze nog aan het bouwen waren op het moment dat Jezus dus op aarde was. En dan zal er nog volgens de Bijbel, zeer waarschijnlijk, want hier en daar zijn er wat meningen die uiteenlopen, zal er nog een andere tempel gebouwd worden op het tempelplein wanneer de Messias komt. Goed, Leviticus 6. De Heere sprak tot Mozes: gebied Aaron en zijn zonen, dat waren de Levieten. Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer zal op de vuurhaard op het altaar de ganse nacht tot de morgen blijven liggen. En het vuur van het altaar zal daarop blijven branden. En de priester zal zijn linnenkleed aandoen en een linnenbroek over zijn lichaam aantrekken. Dan zal hij de as wegnemen waartoe het vuur het brandoffer op het altaar verteerd heeft. En hij zal die naast het altaar storten. Daarna zal hij zijn klederen uitdoen en andere klederen aantrekken. En de as zal hij brengen buiten de lege plaats op een reine plaats. En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden. Het mag niet uitgaan. Het vuur, het brandofferaltaar, mocht niet uitgaan. Daarop zal de priester elke morgen hout aansteken, het brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken van het vredeoffer in rook doen opgaan. Een vuur zal voortdurend brandend gehouden worden op het altaar. Het mag niet uitgaan. En dan nog enkele hoofdstukken verder, hoofdstuk 10, waarin een zeer tragische geschiedenis vinden, namelijk de dood van twee van de zonen van Aaron de hoge priester. En die zonen heetten Nadab en Abihu. En we zullen zien waarom zij gestorven zijn. En de zonen, vers 1, en de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur, daar heb je die uitdrukking, vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, hetgeen hij hun niet geboden had. En toen ging er vuur uit van de Heer en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heeren. En Mozes zeide tot Aaron: dit is het wat de Heer gesproken heeft aan degene die mij het naaste staan. En ik zal mij de heilige betonen en ten aanschouwen van het gehele volk zal ik mij verheerlijken. En dan een van de tragischste uitdrukkingen van de Bijbel. En Aaron zweeg. De vader zweeg. Niets gezegd tegen zijn zonen. Wat jullie deden was fout. We zullen direct zien wat de reden van dat het was, dat het fout was. Hij zei niks. Wat betekent vreemd vuur? Om dit te kunnen begrijpen, is het misschien goed dat we het volgende beeld tonen. Het zal ook het laatste zijn. Misschien kan dat daarop blijven staan. En ik hoop dat dat een beetje zichtbaar is. Is dat te lezen daarachteraan of niet? Ja, als ik nu een stok zou hebben, dan... Ja, nou, we gaan... Trouwens, Erwin heeft geloof ik onlangs ook een ding van het tabernakel laten zien, hè? Ja, zoveel zal het niet groter dan maar kunnen worden. Maar goed, misschien wil iemand, ja, met het pijltje aan, daaronder, als je daar wil beginnen, daar, bij dat altijd. het brandofferaltaar. Dit is de omheining van de tabernakel zoals God die geboden had aan Mozes om te maken. De omheining, dan daar middenin heb je twee gedeeltes, het heilige en het heilige der heiligen. Dus dat is eigenlijk de tabernakel, de rest is wat daar overheen hoort. De tabernakel bestaat dus uit het heilige en het heilige der heiligen. In de voorhof, het eerste gedeelte, stond het brandofferaltaar. En dan stond er in het heilige de kandelaar aan de linkerkant. En aan de rechterkant, rechtsboven, het reukofferaltaar. Dat even vasthouden, want daar gaat het in deze boodschap om. Het gaat om drie voorwerpen. Het brandofferaltaar, het gaat om de kandelaar en het gaat om het reukofferaltaar. Als het jullie vermoeit, dan mag het uit. Anders zou ik zeggen, laat het staan, dan heb je dat voortdurend in gedachten. Ja, in het boek Exodus wordt ons gesproken van de bouw van de tabernakel, welke materialen er gebruikt moesten worden. Nogmaals, de tabernakel is dus dat wat de Israëlieten hadden toen ze door de woestijn trok. Naderhand is er dus in de tijd van David, of eigenlijk Salomo, een tempel gebouwd, maar de indeling is juist dezelfde als die van de tabernakel, of juist of ongeveer, ook die drie afdelingen. En naderhand, toen die tempel verwoest is, is er vlak voor de tijd van Christus, eigenlijk tijdens de tijd van Christus, is er een nieuwe tempel gebouwd door koning Herodes en die had ook wel weer die drie verschillende afdelingen. Dus we hadden een voorhof, dat grootste gedeelte waar alleen maar eigenlijk dat brandoffer in staat, altijd in staat, en een wasvat waar de priesters zich konden wassen, tenminste hun handen, misschien hun voeten. En dan kwam je in het heilige en daar stond een kandelaar en daar stond het reukofferaltaar en nog een tafel der toonbroden en nog andere dingen. En in het heilige der heiligen, waar één keer per jaar de hoge priester binnen mocht gaan, daar stond de ark van het verbond. Zit het er een beetje in? Ja? Hier is iets heel wonderlijks. En ik kwam daar eigenlijk achter door de Bijbel aandachtig te lezen, ook wat commentaren te lezen. Eerst iets over dat brandofferaltaar. Dat stond dus in de voorhof. En op dat brandofferaltaar, beste vrienden, beste broeders en zusters, er werden verschillende soorten van offers gebracht. Daar had je het zondoffer. Daar had je het schuldoffer. Daar had je het zoenoffer, je had daar het vredeoffer. En als je al die woorden een keer goed laat klinken in je oren, dan kom je weer terecht bij een die al die offers eigenlijk in zijn eigen lichaam heeft gebracht, namelijk Jezus Christus. Hij is voor onze zonden gestorven. Hij heeft ons de vrede aangebracht. Hij heeft onze schuld gedragen. En uiteindelijk, wanneer al die offers gebracht werden, het zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer enzovoort, dan werd er het brandoffer gebracht. En dat was het offer van de dankbaarheid. Als wij hier samen zijn vanmorgen, dan hebben we avondmaal gevierd. We hebben gedankt in ons hart, hoop ik, voor het offer van Jezus Christus. En nu mogen we hem ook danken dat hij voor onze zonden stierf, dat hij ons vrede bracht door het kruis van Jezus Christus. En we mogen danken. Uiteindelijk werd het dankofferaltaar gebruikt om het dankoffer te brengen. Nou zegt u, wat hebben wij daar nu aan in onze tijd? De tijd ontbreekt mij, maar lees een keer in uw Bijbel. In Hebreeën 8, 9 en 10, daar zie je de geestelijke betekenis van dit alles. Want dit alles was maar een, dat woord wordt ook gebruikt in het boek Hebreeën, dit was een afschaduwing, dit was maar een zinnenbeeld, dit waren zinnenbeelden van iets wat ging komen. Al die offers, al die diensten die daar verricht waren, dat wees heen naar het uiteindelijke offer van Jezus Christus. En jammer genoeg hebben we daar niet de tijd voor om daarbij stil te staan. Hebreeën 9 vers 9 zegt, dit is een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd. Hebreeën 10 vers 1, dit is een schaduw van de komende dingen. Goed. Nu gaan we proberen dat een beetje naar ons toe te trekken. Eerste plaats is wel interessant om te weten dat dat reukofferaltaar van goud was. Die kandelaar die, ik weet niet precies meer wat voor materiaal die was, maar het brandofferaltaar dat was van koper. Wat heeft dit nu allemaal te maken met vreemd vuur? Dat vuur dat brandde op het brandofferaltaar, dat werd door God zelf aangestoken. Dat is zo mooi als je dat ziet. Nee, Leviticus 9 vers 24, als u toch uw Bijbel nog hebt. Tussen twee haakjes, kom nooit meer zonder Bijbel naar de kerk, want u hebt het opgemerkt. Er worden geen teksten meer getoond. He? Dat is met een doel. Dat u niet meer zal zeggen van, nou ja, die Bijbel die laat ik maar lekker thuis. En ik kan dat toch hier zien op het scherm. Het is de bedoeling, knoop het in uw oor, dat u de volgende keer als u komt, dat u uw Bijbel meeneemt. Ja, als het zo'n hele dikke huizenbijbel is, is dat misschien een beetje moeilijk. Maar misschien heb je nog wel een kleinere bijbeltje of zoiets. Hè. Neem hem mee. En de bedoeling is dat we hier niet alleen teksten lezen op het scherm, maar dat we die teksten lezen in onze eigen Bijbel. Brandofferaltaar. En dus dat vuur werd door God aangestoken. Ik lees het voor u, Leviticus 9 vers 24. En er ging vuur uit van de Heere en dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken. En toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Dat vuur werd ontstoken door God zelf. En wat staat er dan in Leviticus 10? Dat dit vuur, en ook 6... dit vuur mocht nooit meer uitgaan. Aangesteken door God. Is er in uw hart, is er in uw leven vuur aangestoken? Of is het allemaal nog dor en doods en kaal? Of zit u altijd maar weer te worstelen met uw problemen? De Heer zegt, laat dat vuur branden. In vuur en vlam, dat is het thema van 2 jaar geleden. Weet u, als ik hierover spreek, dan raak ik in vuur en vlam. Raak ik in vuur en vlam, want het boodschap van het evangelie is zo verterend, zou ik haar zeggen. Het is zoiets wat ook deel van mijn leven uitmaakt. Zelfs op het moment als ik hier sta met tranen in mijn ogen, bij wijze van spreken, is dat toch, want die broeder, die we zo lief hadden, samen met zijn vrouw, is nu bij de Heer. We missen hem. We zullen hem missen. We zullen het orgelspel missen. Of dat we hoorden en waardoor we in slaap vielen. En waardoor mijn zondag begon, onze zondag begon. En waardoor ik kracht ook ontvang om in die gemeente te mogen spreken. Het vuur werd aangestoken door God. Hier in onze gemeente is ook het vuur aangestoken door God. En dan in tweede plaats, dat vuur staat er in Leviticus 6 vers 12 en 13. Dat moest altijd maar blijven branden. Mag ik u een vraag stellen? En misschien moet ik die ook aan mezelf stellen. Waarom is het vuur uitgegaan in mijn hart? Of is het pitje zo klein geworden? Het is een en al gezucht en geklaag. En er zijn van zoveel dingen die de vlam in ons kunnen uitdoven. Laat niets die vlam in u en mij uitdoven, de vlam die ontstoken is op het kruis van Golgotha. Want dit altaar, dit brandofferaltaar, is het beeld van het kruis van Jezus Christus, waar een ander offer gebracht werd. Een volmaakt offer, dat van de Zoon van God. Dat lees je allemaal in Hebreeën 8, 9, 10 enzovoort. Die vier hoofdstukken, wonderbaarlijk is het. Het vuur. Waarom is het vuur niet blijven branden? Waarom waren we vroeger zo enthousiast? Waarom zijn zoveel mensen die hier vroeger wel misschien in de kerk kwamen, die er dan nu niet meer zijn? Waar zitten ze en waar zijn ze gebleven? Nou is er één probleempje, en dat ga ik eventjes en passant noemen. Er staat, ja, dat is ook heel normaal, dat altaar moest ook wel een keer schoongemaakt worden. En dan moesten ze toch dat vuur uitdoen. Nou, ik heb daar mijn tanden op stuk gebeten. En dan las ik ergens in een van de prachtige commentaren dat er eigenlijk op dat altaar waren er drie of vier van die bijvlammetjes, bijvuurtjes zo. Hè. Er was een centraal vuur, maar als dat centrale vuur een keer moest uitgedaan worden om schoonmaak te houden, dan bleven die, ik geloof dat er drie waren, één aan de oostkant, één aan de zuidkant en één aan de noordkant. Dan konden die kleine vlammetjes, zou ik haar zeggen, die vuurhaar, die bleven warmen. En als die centraal, dat overaltaar dan weer schoon was gemaakt, proper was gemaakt, dan werd er een beetje vuur genomen van die bijvuurtjes, zou ik zeggen, hè. Maar het grote vuur mocht eigenlijk niet uitgaan. Dat vuur werd door God aangestoken. Het vuur mag niet uitgaan. Maar er is nog iets anders, broeders en zussen. Dat wil ik graag met u delen. En ik spreek eerst tot mijzelf. Dat vuur, daar moest ook iets mee gedaan worden. Niet alleen dat het diende om dat offer te branden. Maar dat vuur, dat moest overgebracht worden. En hier komen we aan de oplossing van ons probleem. Waarom moesten Nadab en Abihu sterven? Ze brachten toch vuur naar dat reukofferaltaar en naar die kandelaar? Normaal is het zo dat de priester, hij moest vuur nemen van dat brandofferaltaar en daar moest hij mee in het heilige gaan en daar moest hij de kandelaar, de zevenarmige kandelaar, de menorah aansteken. En hij moest het reukofferaltaar aansteken. En wat er dan gebeurd is, is het volgende, dat de zonen van Aaron, dat lezen we ook, ze kwamen waarschijnlijk met hun eigen vuur, met hun eigen vuurpan, want dat is het woord wat gebruikt wordt. Misschien hadden ze dat van thuis meegenomen, misschien hadden ze dat aangestoken vanuit een oud vuur of wat dan ook. En dat brachten ze dan daarheen. En dat had God gezegd, nee, dat vuur wat ik nodig heb, dat moet beginnen aan het brandofferaltaar. En daarmee moeten die twee andere voorwerpen niet in brand gestoken worden, maar daardoor konden ze dus vuur geven en licht. Het vuur werd overgebracht. Hier is een prachtig beeld. In theologische termen noemen ze dat typologie. Typologie. Het is een type van iets. Die kandelaar, wat stelt die kandelaar voor ons voor? Wij worden dikwijls vergeleken, wij als gemeentes, denk aan de gemeentes van Klein-Azië, de kandelaar, elke gemeente een kandelaar. Trouwens, die kandelaars zijn allemaal uitgegaan in Klein-Azië. Wij hebben gestaan op de ruïnes van Efeze. We zijn geweest op andere plaatsen in Klein-Azië, waar die gemeentes waren. Er is geen kerk meer, er zijn alleen maar ruïnes nog over. En hoeveel gemeentes zijn er niet verdwenen door de jaren heen? Als onze gemeente, bestaande uit u en mij, als wij in vuur en vlam blijven staan, dan zal die gemeente groeien, er zullen nieuwe mensen bijkomen, zullen mensen tot geloof en tot bekering komen. Twee voorwerpen, dat vuur moest komen van het altaar, het moest naar de kandelaar overgebracht worden en het moest overgebracht worden naar het reukofferaltaar. En dat zijn, je hebt me niets gezegd, daartoe laat ik mag spreken. Wat fijn dat je zoveel tijd geeft, heerlijk. Weet u, als ik zou eigenlijk wel willen dansen op dat podium hier, want ik voel hier iets in mij dat brandt. Dat is die vlam die God heeft aangestoken in mijn leven zoveel jaar geleden. We hadden het net over die gemeente van, en die heet Luktor, dat is heel vreemd, dat gebeurt heel zelden, Luktor et emergo, Ik worstel en ik ontkom boven, ik ontkom. En 54 jaar geleden heb ik daar voor het eerst gesproken. Elk jaar weer. Het wordt tijd dat ik ermee opbouw, maar ja. Ja, mijn vrouw zegt, houd er nu maar mee op. Hoe kan het als je zo'n vlam in je hebt? En die is die kandelaar. Die kandelaar is het beeld van, de laatste tijd ontbreekt. Maar in Matthäus 5 lezen we, gij zijt het licht der wereld. En Jezus is zelf het licht der wereld, maar hij zegt ook tegen je, jij bent het licht der wereld. Is dat licht gedoofd in jou? Is het uitgegaan? Of brandt het, net als in het leven van Patricia, die dat licht heeft gebracht weer in Haiti? We zijn heel blij dat je weer bent en dat je onder drietige omstandigheden toch weer teruggegaan bent om daar het licht van het evangelie uit te dragen. Welkom, zuster. En bedankende dat je ook dat licht hebt mogen uitdragen en mag uitdragen daar in Haiti. Dat is het beeld hier van ons getuigenis. Ons getuigenis. Als wij straks de straten op zouden gaan, als we samenkomst zouden organiseren. Waar komt dat vuur vandaan? Is dat een vuur uit onszelf, uit ons eigen enthousiasme, alles wat we zelf opgebracht hebben, onze gaven? Waarom sta ik hier te preken? Ik heb God gevraagd, God, ontsteek het vuur in mij, dat het niet mijn vuur is. Dat ik niet in vuur en vlam sta, alleen maar door wat ik ben. Wie ben ik? Ik ben niets, alleen maar een instrument in Gods hand. En Heer, laat mij een getuige zijn van u. En dan is dat andere, dat is dat reukofferaltaar. Hè? Daar werd vuur genomen en daar werd daar een soort reukwerk in gelegd. En dat werd dan gebracht naar dat altaar. En dat moet heerlijk geroken hebben daar in dat heilige der heiligen. Het licht, kandelaar, het beeld van ons getuigenis. Wat is datgene wat ons in vuur en vlam staat? Is het het offer van Jezus Christus, het weten dat je verzoend bent met God, dat je een nieuw leven hebt? Of is het alleen maar een beetje eigen poging? Binnenkort gaan we weer met het nieuwe jaar beginnen. Wat motiveert ons? Wat is het datgene wat ons aanzet? En ik heb het me dikwijls afgevraagd sinds ik hier over nagedacht. Wat motiveert jou eigenlijk om daar in de psychiatrie te gaan? Wat motiveert jou om in de gevangenissen te gaan? Wat motiveert je om bij mensen op huisbezoek te gaan? En dan vraag ik altijd weer, Heer, laat dat vuur van Golgotha, dat het vuur van het offer van Jezus Christus, laat het maar branden in mij. Nog een paar gedachten. Dat reukoffer altaar, dat is het beeld. Nogmaals, de Bijbel spreekt daarvan. Dat is het beeld van het gebed. Maar ook het beeld van ons leven. En u kent die tekst wel. Ik ga deze enige nog lezen. Er is een mooie tekst. Is ook tegelijkertijd wel een beetje een aanklacht tegenover ons. Ja, Katrien had mij verwittigd dat als ze wegging, dat ze niet wegging omdat ze het niet eens was met mijn boodschap, maar omdat ze moet gaan werken. Ik hoop dat je goed zult werken, Katrien. 2 Korinthe 2, daar gaat het ook over dat reukwerk, over die reuk die wij mogen verspreiden. 2 Korinthe 2 vers... Vers 14, 2 Korinthe 2, vers 14. Maar God zij gedankt die ons te alle tijden in Christus Jezus doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis alle wegen door ons verspreidt. Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslucht ten dode en voor gene een levensgeur ten leven. Dat reukofferaltaar moest branden daar. Daar moest een heerlijke lucht verspreid worden in dat heilige. Hoe staat het met ons, met ons leven? Wat voor geur verspreiden wij? Ja. Ik heb eens een keer iemand ontmoet en die begon mij heel enthousiast te vertellen over zijn christenleven enzovoort. En ik heb het misschien wel eens verteld. En op een gegeven moment deed ik dit. Ik weet niet meer of het een man of een vrouw was, maar die man of vrouw stonk zo verschrikkelijk uit zijn adem. dat ik had helemaal geen behoefte aan om naar die man te luisteren. De Bijbel spreekt ook over de properheid van ons lichaam. De Bijbel zegt dat we ook best, dat is een keertje een beetje parfum, dat is nog niet zo even voor de dames mogen opdoen, om een aangename geur te verspreiden. Waarom lachen jullie? Ja, ik doe het altijd, ik doe er altijd een beetje op. En dan zeggen dus, en dan sommige mensen zeggen dan wel eens tegen mij van, oh, wat ruikt dat lekker. Vindt mijn vrouw zo heerlijk. Wat voor geur verspreiden wij? Alleen maar die geur of de geur van Jezus Christus. Gebed, leven van getuigenis. En ik denk nog even terug. Ik denk dat ik nog een paar minuutjes heb, toch? Ik denk terug aan eigenlijk de min of meer de stichter van die Luktor-gemeenschap in Oldebroek, waar wij zo. Ja, we zijn natuurlijk niet betrokken geweest bij het ontstaan, maar waar we zo dikwijls geweest zijn, ook toen onze kinderen nog klein waren. En toen ging het er allemaal nog een keer zo gemoedelijk aan toe. En dan kwamen we een keer binnen, we hadden 5 minuten vertraging. En we zaten daar met 50 mensen bij elkaar. En een broeder stond, kom maar naar voren, broeder Van Dijk. Kom maar naar voren. En ter aangeschouwde van iedereen moesten wij plaatsnemen. Ja, wij. Een prachtige herinnering. En ook in dat dorp, daar woonde die broeder dan die een overleden is. En waar we heel veel aan te danken hebben ook. En die opwekking is daar gekomen in de jaren 1800 zoveel door een zekere dominee Beler. Dominee Beler is een heel wonderlijke geschiedenis. Als iemand daarvan geïnteresseerd is, we hebben die gedenkboeken. Die dominee Beler, dit was een hele eenvoudige gemeenschap. Het is nog altijd van boeren en van ambachtslieden enzovoort. Eenvoudige, maar hele lieve mensen. Er zijn ook natuurlijk wat meer mensen die gestudeerd hebben nu. En daar kwam dan die dominee Beler. Die was predikant in de hervormde kerk, daar dichtbij. En die ging naar Engeland en die kwam in contact met een opwekkingsbeweging. Brighton. Nou, dat heb je Wales gekregen. En hij is daar zo ontzettend door aangesproken geweest dat hij samen met dominee Huet is hij teruggegaan naar Nederland. En overal hebben ze het vuur van het evangelie verbrand. En die predikant was een groot geleerde. Hij kende 18 talen. Waaronder onder al die oude talen, Hebreeuws, Grieks, Syrisch en weet ik wat allemaal. Een zeer grote geleerde. En hoe dikwijls is hij niet neergeknield met die eenvoudige boeren en boerinnen, opdat ze hun leven aan Jezus Christus zouden geven. En zodoende is uit die opwekking die gemeente van Luktor ontstaan. En die is nu uitgegroeid tot een haast angstwekkende grootte. Ik ga sluiten. Nog één keer dat woord vreemd vuur. Broeders en zusters, ik hoop niet dat u alleen maar getuigd door uw leven, door uw werken, dat u alleen maar bidt vanuit uw eigen kracht, maar dat het offer aangestoken is door het kruis van Jezus Christus. Toen mijn schoonvader stierf, heeft hij een boodschap achtergelaten. Schoonvader was voorganger meer dan 40 jaar, 50 jaar misschien wel. En mijn vrouw heeft dat in dat Luktor-boek geschreven, want ze vroeg, nou, ik kom een artikeltje schrijven. En dan schrijft zij, het motto van mijn schoonvader was, wij prediken de gekruisigde Christus. Wij prediken Christus die voor ons gekruisigd werd. En dat stond ook in dat oude gebouwtje van Luktor. En het eerste wat je zag, je kwam binnen, wij prediken hier de gekruisigde Christus. Broeders en zusters, we hebben niets anders te vertellen dan deze wereld. Christus is voor ons gestorven. Hij is opgestaan en hij leeft. Is het waar? En zo, Nadab en Abihu zijn gestorven, want ze brachten hun eigen vuur binnen. Pas op dat God u niet straft. Breng het vuur van het evangelie binnen. Denk ook aan Ananias en Safira. Ananias en Safira. Ze hebben maar een gedeelte van de opbrengst van een landgoed hebben ze bij de Heer gebracht. En God heeft ze willen straffen. Het is alles of niets. En ze zijn gestorven. Gaat u vanmorgen of gaat u deze nieuwe periode ook in met uw eigen vuurpan? Met uw eigen kennis, met uw eigen liefde? Of gaat u zeggen, Heer, vervul mij met uw kracht en met uw liefde? En dan een vraag, is dat vuur al ontstoken in uw leven? Is misschien hier iemand die zegt van, ik ben voor het eerst in een evangelische kerk. Jezus Christus is gestorven voor u, brandofferaltaar. Hij stierf voor u. Tekortkomingen, geef hem uw leven. En we zijn bereid om net als die oude broeders van Luctor met u samen neer te knielen. En te zeggen, Heere, dat u zou zeggen, Heere, ik geef mijn leven aan u. Wij prediken Christus en die gekruisigd. Het vuur is aangestoken door God in het verleden. Het vuur is aangestoken op het kruis van Golgotha. Laat dat vuur branden, alhoewel het eerste uitgedoofd is. Het was een beeld van wat iets ging komen. Laat het vuur in u branden. En als het niet meer brandt, spreek dan met een broeder of een zuster. Ga samen bidden en breng dat vuur ook terug in uw gezin. Vreemd vuur of authentiek vuur. Het is aan u om daarop te antwoorden. En de Heer, doe dat vuur in uw branden. Ten zegen van anderen. Ik zou nog een uur willen doorgaan, maar ik doe het niet. Het is het geweldig om rondom je heen te mogen getuigen van die waarheid die centraal staat in onze gemeente ook. Jezus Christus en die gekruisigd. Ik dank de Heer dat ik het, ondanks pijn, verdriet, er doorheen mocht komen. God zegen u en ik geef het graag terug aan Jirka.